Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, we zingen nu uit Psalm 39, het derde en het vijfde vers. O Heer, ontdek mijn levenseind aan mij. Mijn dagen zijn bij u geteld. Ai, leer mij hoe vergankelijk ik zij. Een handbreed is mijn tijd gesteld. Ja, die is niets, want schoon de mens zich vlijt, de sterkst is enkel ijdelheid. En ook het vijfde nu dan, o Heere, wat is het dat ik verwacht? Mijn hoop staat op u alleen. Psalm 39, de versen 3 en 5. Gemeente, Gods woord zal ons worden gelezen uit het Heilige Evangelie naar de beschrijving van Matteüs, hoofdstuk 27, de versen 1 tot en met 10. Dus we luisteren naar het voorlezen uit Gods woord uit Matteüs 27, vers 1 tot en met 10. Maar vooraf stellen wij ons onder de tucht van Gods heilige wet.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Het eerste gebod: Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Het tweede gebod: Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Het derde gebod: Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Het vierde gebod: Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling, die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Het vijfde gebod: Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Het zesde gebod: Gij zult niet doodslaan. Het zevende gebod: Gij zult niet echtbreken. Het achtste gebod: Gij zult niet stelen. Het negende gebod: Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Het tiende gebod: Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Lezen we nu Matteüs 27, vers 1 tot en met 10. Als het nu morgenstond geworden was, hebben al de overpriesters en de ouderlingen des volks tezamen raad genomen tegen Jezus, dat ze hem doden zouden. En hem gebonden hebbende, leidden ze hem weg en gaven hem over aan Pontius Pilatus, de stadhouder. Toen heeft Judas, die hem verraden had, ziende dat hij veroordeeld was, berouw gehad. En heeft de 30 zilveren penningen de overpriesters en de ouderlingen wedergebracht, zeggende: Ik heb gezondigd, verradende het onschuldig bloed. Maar zij zeiden: Wat gaat ons dat aan? Gij moogt toezien. En als hij de zilveren penningen in de tempel geworpen had, vertrok hij. En heengaande verworgde zichzelf. En de overpriesters, de zilveren penningen nemende, zeiden: Het is niet geoorloofd dezelfde in de offerkist te leggen, terwijl het een prijs des bloeds is. En tezamen raad genomen hebbende, kochten ze daarmee de akker des pottenbakkers, tot een begrafenis voor de vreemdelingen. Daarom is die akker genaamd de akker des bloeds, tot op de huidige dag. Toen is vervuld geworden hetgeen gesproken is door de profeet Jeremia, zeggende: En ze hebben de 30 zilveren penningen genomen, de waarde des gewaardeerden van de kinderen Israëls, de welken zij gewaardeerd hebben, en hebben dezelve gegeven voor de akker des pottenbakkers, volgens hetgeen mij de Heere bevolen heeft.
Gemeente, tijdens het zingen wordt er gecollecteerd voor de Diaconie Kerk en Kerkbouwfonds. En dan zingen we uit Psalm 69, vers 4. Mijn broederen ben ik vreemd door elk onteerd en onbekende zonen mijner moeder. Vers 8, genaak, genaak in gunsten tot mijn ziel, bevrijd ze. En vers 13, dat zal de Heer veel aangenamer zijn dan Ossofar, die hunne klauw verdelen. Psalm 69 en dan de versen 4, 8 en 13. Gemeente, op deze Lijdenszondag willen we Gods woord prediken uit Matteüs 27. En dan de versen 6 tot en met 10. Matteüs 27, de versen 6 tot en met 10. En we lezen als uitgangspunt alleen vers 8. Daarom is die akker genaamd de akker des bloeds tot op de huidige dag. De akker van het bloed. En dat zien we dan in drie gedachten. Met het bloedgeld betaald. Vers 6 en 7. Aan de bloedschuld herinnerd. Vers 8. En naar de bloedprijs gewezen. Vers 9 en 10. De akker van het bloed. Dat is de akker die ze gekocht hebben voor het verradersgeld van, met het verradersgeld van Judas. De akker van het bloed. Met het bloedgeld betaald, dat is dat bloedgeld van Judas. Aan de bloedschuld herinnerd, dat is de schuld die de overpriesters en eigenlijk het hele volk op zich laden. En ten derde naar de bloedprijs gewezen. Dan zien we de bloedprijs die de zaligmaker aanbrengt voor zijn volk. Dus de akker van het bloed, met het bloedgeld betaald, aan de bloedschuld herinnerd en naar de bloedprijs gewezen. En jonge mensen, we hopen daar vanavond verder over na te praten, over deze preek, in de preekbespreking. De jongeren vanaf 12 tot 16. Matteüs, dat is dus de evangelist waar we de laatste weken al meer bij stil hebben gestaan bij zijn boek. Matteüs, de oud-tollenaar. Hij heeft zijn tollenaarsboek dichtgeslagen en het evangelieboek door de Heilige Geest gedreven geopend. En hij schrijft ook het lijdensevangelie van de Heere Jezus Christus. En wat heeft hij ook een plaats ingeruimd in dat lijdensevangelie voor de verrader Judas. Dat is heel ingrijpend, aangrijpend ook. Hij heeft het over het plan van de verrader in hoofdstuk 26. En de aanwijzing van de verrader dat hij aan de paasmaaltijd is aangewezen, Judas als de verrader. En in hoofdstuk 26 ook het werk van de verrader. En uiteindelijk het einde van de verrader. En we hebben dat ook hier in hoofdstuk 27 zojuist gelezen. Het einde van de verrader Judas. En dan komt er een opmerkelijke gebeurtenis. Dan wordt er een akker gekocht. En die akker die wordt genoemd de akker van het bloed, de bloedakker. Het was dat mijn aandacht daarop getrokken werd zomaar in het Bijbellezen en ook in het lezen van het evangelie van Matteüs de laatste weken. En gemeente, dan zit daar toch onderwijs in, ook in zo'n gedeelte. Wat wij misschien wel eens zouden geneigd zijn over te slaan. Of te denken, ja, wat zou dat nu te betekenen hebben in deze lijdenstijd? En dan de drie punten van de preek, bloedgeld, bloedschuld, bloedprijs. En dan steeds dat woord bloed, dat zal terugkomen. En bloed, dat betekent leven. Ja, je bloed, dat is je leven, jongens en meisjes. Als het niet goed gaat met je bloed, ja, dan kan een mens zelfs wel doodbloeden. Dan gaat je leven weg. Je bloed is je leven. En daar zal het ook over gaan. Over dat bloed van de Heere Jezus. Het leven van de Heere Jezus. Met het bloedgeld betaald. We lezen in vers 6. En de overpriesters, de zilveren penningen nemende, zeiden: het is niet geoorloofd deze in de schatofferkist te leggen. Gemeente, eerst gaan we letten op dat bloedgeld. Dat is verradersgeld. Het is in de vroege morgen van de Goede Vrijdag. De Heere Jezus wordt naar Pontius Pilatus gebracht. Dat hebben we net ook gelezen in vers 2. Ze gaven hem over aan Pontius Pilatus de stadhouder. De Heere Jezus is dus gevangen genomen in de nacht. Hij is gegaan naar het Sanhedrin. En daar hebben ze hem des doods schuldig verklaard. En nu is het heel vroeg in de morgen. En nu zijn we in de tempel. En ineens komt daar een man de tempel binnen. Helemaal verwilderd, angstig, verward. Het is Judas. Die een paar uur geleden zijn meester heeft gekust en hem zo heeft verraden. En Matthäus zegt, hij heeft berouw gehad. Hij ziet dat hij de Heere Jezus heeft verraden. En hij zegt het ook, als hij daar die 30 zilverlingen, die slavenprijs, dat bloedgeld waarmee hij zijn meester heeft verraden, daar neergooit. Ik heb verraden. Onschuldig bloed. Ik heb verraden het onschuldig bloed. Ik heb het leven van Jezus verraden. Ik heb het leven van Jezus eigenlijk overgegeven. En nu heb ik hem verraden. Onschuldig bloed heb ik verraden. En hij gooit zijn verradersgeld, die 30 zilveren penningen, in de tempel voor de voeten van de overpriesters. Abraham Hellenbroek zegt in de kruistriomf van vorst Messias, hij smijt het tegen de vloer en hij doet het rinkelen in de tempel. Je hoort het zomaar. Hij smijt het tegen de vloer, hij wil er niets meer mee te maken hebben. En die zilverstukken die rinkelen door de tempel, hoor je het? En dan lezen we in een paar zinnen hoe het afloopt met Judas. Hij vertrok en heengaande, eigenlijk een paar woorden, verworgde zichzelf. Hij gaat zijn eigen weg. Ver bij de Heere Jezus. Eeuwig ver bij de Heere Jezus vandaan. Ontzaglijk. Het einde van de verrader. Hij kan dat bloedgeld niet meer verdragen. Bloedgeld. Waarom is dat verradersloon van Judas nu bloedgeld? Nou, dat is het loon waarmee hij de Heere Jezus heeft verraden. Het leven van de Heere Jezus heeft overgegeven, eigenlijk in de dood. Want dit loon, dat kost Jezus zijn leven, ja. Judas heeft voor een paar zilverlingen de Heere Jezus aangewezen. En toen is de Heere Jezus gevangen genomen. Inmiddels al veroordeeld door het Sanhedrin. En nu, jongens en meisjes, voor Pilatus. En straks aan het kruis zal hij sterven. En dat is mede door toedoen van Judas. Dus dat is bloedgeld. Hij is nu de schuldige. En zijn geweten spreekt. Wat is je geweten? Ja, dat stemmetje van binnen of dat gevoel van binnen waar toch nog iets is overgebleven van, ja, is dit wel goed of is dit niet goed? En Judas heeft nog wel een sprekend geweten, maar geen geopend geweten. Wij moeten een geopend geweten krijgen door de Heilige Geest, wil het goed zijn. En Judas heeft wel berouw, maar het is een wanhopig berouw. Geen oprecht berouw. Hellenbroek noemt het naberouw. Berouw, ja, wat erna komt. Maar wat eigenlijk nu bij Judas alleen maar gaat om zichzelf. Want kanttekening 2 zegt zo opmerkelijk, het gaat niet gepaard met betering van zijn leven. Het gaat niet gepaard met geloof en betrouwen op de vergeving van de zonden. Het is een droefheid der wereld die de dood werkt. Het is wel wroeging, het is wel een gewetensovertuiging, maar het is geen waarachtige bekering. Het is geen berouw naar de Heere toe, maar een berouw dat hem van de Heere afdrijft. Gemeente, laten we ons allemaal maar onderzoeken bij dit ernstige voorbeeld van Judas. Judas die zo heel dicht bij de Heere Jezus was, maar nu zijn eigen weg gaat en eeuwig ver bij de Heere vandaan gaat. Doorgrond me en ken mijn hart, o Heer, is hetgeen ik denk niet tot uw eer. De Heere Jezus die in diezelfde nacht gesproken heeft over de ware wijnstok en de ranken. En die ook gewezen heeft op die dode ranken die niet echt in die wijnstok zijn, die weggeworpen worden en verbrand worden. Dat is zo'n ernstige waarschuwing. We kunnen zo dicht bij Christus zijn en toch zo eeuwig bij hem vandaan blijven. Dat we niet werkelijk in hem zijn. Dat we niet werkelijk die levende band, gewerkt door de Heilige Geest, hebben in ons leven. Gemeente, wat aangrijpend. Wat hebben we toch nodig, dat werk van de Heilige Geest. Waardoor we benauwdheid en droefenis krijgen. Die Psalm 116, jongens en meisjes, daar staat het toch in. Ik vond benauwdheid en droefenis. En als er nu droefheid is, hè, in het hart, dat werkt de Heer. Droefheid, als er iemand overleden is, en dat is ook in de gemeente gebeurd, dan is er droefheid. Dan is er droefheid bij de geliefden, want die hielden van degene die overleden is. En als er nu droefheid is, hè, dat is een teken van liefde. En dat is nu in de echte bekering ook zo, dan krijg je liefde tot God. En dan is er ook droefheid naar God. Ik vond benauwdheid en droefenis. En dat mis je nu bij Judas. En dat heb je bijvoorbeeld wel bij Petrus. En gemeente, dan las ik bij Hellenbroek nog zo'n oproep. Ellendige, zegt hij. En dan heeft hij het over Judas. Waarom bent u niet teruggekeerd naar Jezus? Of naar het gezelschap van de apostelen? Op een waarachtige bekering was er nog vergeving geweest voor uw schrikkelijke misdaad. O, was Judas nog maar teruggekeerd naar de Heere Jezus Christus, dan was er ook voor deze zonde van dat verraders, van de verrader, dan was er ook voor deze zonde nog vergeving geweest. Maar hij gaat naar zijn eigen plaats. En wat gaat er dan gebeuren? Nou, daar staan ze dan, hè? En daar liggen dan die zilveren penningen, zie je ze liggen, daar in de tempel. En wat zeggen dan die vrome mensen? Ze zeggen, ja, dat kunnen we natuurlijk niet in de offerkist gooien. Dat kunnen we niet in de offerkist leggen. Want het is een prijs des bloeds, het is bloedgeld. Dat moet buiten die offerkist blijven. Dat is ook aangrijpend. Die mensen die maken zich druk met dat geld. En ze denken, ja, waar moeten we nu met dat geld blijven? En ze maken zich nog een beetje druk om die tempel en om dat heiligdom. Weet je waar ze zich helemaal niet druk om maken? Om Judas. In plaats dat ze die man nu de weg nog gewezen hebben naar de Heere Jezus. Maar ze zeggen alleen maar, ja, wat gaat ons dat aan? Gij moogt toezien. Een man in wanhoop. En ze steken de handen in de lucht. En ze steken geen hand uit om hem te leiden of te helpen. Wat zijn het blinde leidslieden? En ze hebben nog minder met Jezus. Er is geen woord wat over Jezus over hun lippen komt. Het is een prijs des bloeds. Ja. En dan schijnt het dat die huichelaars gedacht hebben, zegt de kanttekenaar, aan Deuteronomium 23, vers 18. Daar staat dat ook. En wat staat daar dan in hoofdstuk 23, vers 18? Gij zult geen hoerenloon, nog hondenprijs in het huis des Heeren uw Gods brengen, tot enige gelofte. Want ook die beide zijn de Heere uw God een gruwel. Geen hoerenloon, geen hondenprijs. Geld dat vrouwen verdienden in de prostitutie. Nee, dat mocht je niet in de tempel brengen. En hondenprijs, dat is waarschijnlijk geld dat mannen verdienden in de prostitutie. En nu wordt dat bloedgeld van Judas op één lijn met dat hoerenloon, met die hondenprijs gezet. Wat een verachting, wat een vernedering voor de Heere Jezus Christus. Dat bloedgeld, dat rinkelt daar door de tempel. En dat rinkelende geld, gemeente, dat brengt Jezus deze Goede Vrijdag aan het kruis op Golgotha. Dat bloedgeld, dat verradersloon, dat kost hem zijn bloed, zijn leven. Dat rinkelende geld, dat maakt Judas, dat stelt Judas voor eeuwig schuldig. En dat rinkelende geld, dat verklaart Jezus ook onschuldig. Maar dat rinkelende geld brengt niet tot inkeer. Uiteindelijk hebben die overpriesters helemaal niets met de Heere Jezus. Wat moeten we ermee doen? Het geld mag niet in de offerkist. Waar moeten we er eigenlijk mee blijven? En zo zijn ze druk met de dingen eromheen, maar ze zijn niet druk met die bloedprijs van de Heere Jezus Christus. Ze zijn niet druk met hun eigen zonden, ze zijn niet druk met hun overtredingen. Ze zijn niet druk met alles waar het om gaat, maar ze zijn eigenlijk alleen maar druk om zichzelf te redden en om zichzelf te helpen. En voor het uiterlijke alles in die tempel ordelijk te laten toegaan. Maar uiteindelijk houdt hun hart zich ver van de Heere Jezus. O, wat is dat ook voor ons een ernstige waarschuwing. Ook weer mensen zo dicht bij Jezus en zo dicht bij die tempeldienst. Straks zal in deze middag het voorhangsel van de tempel scheuren van boven naar beneden. En ze gaan door in hun blindheid en in hun goddeloosheid. Het houdt ons ook een spiegel voor. Hoe vaak hebben wij al over Christus en zijn werk gehoord? Het is alweer de 6e Lijdenszondag. Maar wat dunkt u nu van de Christus? En dan gaan ze samen raad nemen, vers 7, kijk maar. En dan kopen ze daarmee de bloedakker, de akker des pottenbakkers. Zo lezen we dat in vers 7. Tot een begrafenis voor de vreemdelingen. Ze steken de hoofden bij elkaar en ze zeggen, laten we het dan zo oplossen. Die 30 zilverlingen, ja, die kunnen we natuurlijk niet in die heilige schatkist leggen, hè. Want dan zou die heilige schatkist nog onheilig worden, die offerkist. Laten we dan dat geld hier bij elkaar verzamelen en ze gaan die munten daar weer bij elkaar brengen. En dan gaan we daar een akker voor kopen. Een akker? Ja, het is een stuk grond. Eigenlijk kan je het geen akker meer noemen eigenlijk. Want ja, wat is het nog eigenlijk voor een akker? Een akker van de pottenbakker. Ja, wat doet een pottenbakker? Die maakt uit klei potten en vazen en allerlei voorwerpen. En dan moet hij die klei natuurlijk ergens vandaan halen. Nou, dan heeft hij een stuk grond en daar wordt die klei vandaan gehaald. Nou ja, op den duur is die hele grond natuurlijk uitgeput, dat begrijpen we wel. Die akker die deugt eigenlijk nergens meer toe, dat is geen vruchtbare grond meer. Een dode, kale, onvruchtbare akker, een stuk grond, een afgegraven stuk grond waar alle klei uit is. Ligt daar zuidelijke helling van het dal Hinnom ten zuiden van Jeruzalem. En nu gaan we die akker kopen, nu gaan we dat stuk grond kopen en dan hebben we gelijk een oplossing. Als hier nu mensen buiten Israël sterven, want dat gebeurt natuurlijk wel eens. En dan moeten ze hier begraven worden. Die kunnen natuurlijk niet begraven worden op een begraafplaats waar ook Joden liggen. En dan kunnen we ze daar op die akker van de vreemdelingen een begrafenis geven. En dan hebben we dat bloedgeld goed bestemd. Dat verradersloon is voor die akker van de vreemdelingen waarop we die vreemdelingen die van buiten Israël komen kunnen begraven. En zo zijn ze bezig met hun huichelachtige praktijken. Huichelaars, zegt Calvijn, die met een uitwendig masker tevreden zijn. Mensen met een masker op, zegt Calvijn. En ze lijken zo mooi, maar hun hart is uiteindelijk goddeloos. Gemeente, we kunnen een hele vrome schijn ophouden. Een hele godsdienstige schijn en een voorkomen. Terwijl ons hart ver, ver van de Heere is. En ze willen met dit goddeloze geld nog een godzalig liefdewerk doen, zegt Hellenbroek, en dat kan niet. Dat spoort niet. Een kwade boom brengt kwade vruchten voort, dat zien we hier wel duidelijk. En wat is voor ons allemaal de les? Wees eerlijk voor God. Heere, maak mij eerlijk voor u. Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart. Beproef mij en ken mijn gedachten. Als er bij mij nu nog een schadelijke weg is, leid mij op de eeuwige weg. Onderzoek uzelf, onderzoek jezelf. Op reis naar de eeuwigheid heb ik echt een echte band met de zaligmaker. Dat is het eerste punt. De akker van het bloed, met het bloedgeld betaald. En nu begrijpen we, het is met het bloedgeld van Judas, het verradersgeld van Judas betaald. Waarmee hij het leven van zijn meester heeft overgegeven in de handen van de vijanden. Met het bloedgeld betaald. Nu ons tweede punt, aan de bloedschuld herinnerd. Daarom is die akker genaamd de akker des bloeds. Tot op de huidige dag. Kijk maar in vers 8. Als je nu die naam akker van het bloed noemt. Daar ligt die akker van het bloed. Oh ja. Dan moet je steeds maar weer denken aan dat bloedgeld van Judas. Maar weet je waar het nog meer aan herinnert? Aan de bloedschuld van de overpriesters. Wat betekent nu het woord bloedschuld in ons tweede punt? Nou, dat is de schuld die ook de overpriesters en eigenlijk het hele volk op zich laden. Omdat ze de Heere Jezus overgeven tot in de dood. Dat is de bloedschuld. Ze hebben ook schuld. Dat ze het leven van de Heere Jezus hebben overgegeven in de handen van de vijanden. Dat is hun bloedschuld. En nu krijgt die akker een naam, de bloedakker. En in het Aramees heet dat akeldama. Dat weten we uit Handelingen 1, daar zegt Petrus het. Een paar weken later, dan is daar die groep mensen in de opperzaal bij elkaar. Tussen hemelvaart en Pinksteren. En dan wordt er een discipel, of moet er een discipel, apostel, in de plaats van Judas gekozen worden. En dan gaat Petrus daar in die schade van 120 personen spreken. En dan wijst hij op dat verschrikkelijke einde van de verrader Judas. Die één van ons was, maar die zijn eigen weg is gegaan. En dan zegt Petrus, en het is bekend geworden allen die te Jeruzalem wonen, alzo dat die akker in hun eigen taal genoemd wordt akeldama. Dat is een akker des bloeds. Dus als die mensen het over akeldama hadden, een Aramees woord, dan wisten ze dat is die akker. Die is met dat geld van Judas gekocht. En dan kunnen die vreemdelingen buiten Israël begraven worden op akeldama. En gemeente, nu herinnert deze naam aan hun schuld. En nu willen deze overpriesters eigenlijk net als Pilatus doen. Dat gaat hij zo doen, hè. Die morgen, dat lees je hier in vers 24, zijn handen in onschuld wassen. Zegt hij, ga eens een schaal water halen. Ik was mijn handen in onschuld. Ik heb niets te doen met het bloed van deze rechtvaardige. Het is mijn schuld niet dat ik hem overgeef in de dood. Ik heb daar eigenlijk helemaal niets mee te doen. En dat willen nu eigenlijk deze overpriesters ook. Ze zeggen, nu gaan we die akker kopen. En nu zijn we van dat bloedgeld af. En eigenlijk zijn we ook van Judas af. En wat er met Jezus gebeurt, dat interesseert ons eigenlijk niet. Maar wij hebben dat dan even mooi geregeld voor die vreemdelingen. Begrijp je? Dat is eigenlijk hun blindheid, maar hun schuld blijft. Zij hadden er toch voor betaald. Zij hadden toch Judas dat verradersloon gegeven. Ze zijn toch overeengekomen, heeft Matthäus geschreven. En ze zijn het eens geworden, 30 zilveren penningen. Ze zijn zo schuldig als het maar zijn kan. En nu herinnert die naam akeldama uiteindelijk aan hun schuld. En nu zijn ze bezig met dat bloedgeld en ze laden de bloedschuld op zich. Ze zijn medeplichtig. En gemeente, nu blijven die mensen eigenlijk rechtop staan. En ze gaan akeldama kopen, de akker des bloeds. En ze horen dat woord en ze leven gewoon verder. En ze zijn blind voor het feit dat ze Jezus zelf verkocht hebben. Ze zijn druk met hun godsdienst, druk met hun tempeldienst. Maar Jezus weg en Jezus eruit. Gemeente, dat is ook weer voor ons zo ontdekkend. We kunnen zo druk zijn met de dingen rondom onze godsdienst. En we kunnen zelfs nog wel de mond vol hebben over Jezus. En toch dat ons hart hem niet nodig heeft. Dat we uiteindelijk voor onze schuld die zalig maken niet nodig hebben. He, zoals we dat ook de laatste zondagen van de catechismus gehoord hebben. Jezus zaligmaker, Christus de gezalfde, Gods enige geboren Zoon, onze Heere. En dat we dan die namen hebben gehoord. En ook de uitleg waarom hij zo genoemd wordt. Maar dat we dan dat werk waarvoor hij gekomen is, Jezus Christus, Gods enige geboren Zoon, onze Heer, dat we dat niet nodig hebben. En gemeente, dan wordt die akker des bloeds tot op de huidige dag zo genoemd. Dat is tot op de dag van, ja, dat Matthäus dit heeft geschreven. Dan blijft die smet aan dat bloedgeld, dat blijft kleven. Dat stuk grond, dat houdt zijn naam, die bloedakker. Je hoort het jaren later nog, akeldama, bloedakker, akeldama. Alsof God geboden had dat alle mensen de schande van deze mensen zouden uitspreken, Calvijn. Iedere keer als die naam akeldama, bloedakker klinkt, is het een herinnering aan hun bloedschuld. God merkt die plaats met een gedenknaam van hun wreedheid, zegt Hellenbroek. Er moet altijd gedacht worden, er blijft gedacht, akeldama, akker des bloeds. Wat een aanklacht voor die overpriesters, wat een aanklacht voor dat Joodse volk, akeldama. En gemeente, daarom heeft Matthäus dat ook geschreven. Want waarom schrijft Matthäus zijn evangelie? Ja, aan zijn Joodse volksgenoten. Aan zijn Joodse lezers. En dan zegt hij heel vaak, dat komt straks in het derde punt. Dit is wat gesproken is door de profeet. Het is allemaal vervuld vanuit het Oude Testament. Maar om ze ook schuldig te stellen. Oh, dan heeft Matthäus ergens geschreven. En dat heeft de Heere Jezus natuurlijk zelf gezegd. Daarom zeg ik u lieden, dat het koninkrijk Gods van u zal weggenomen worden en een volk gegeven dat zijn vruchten voortbrengt. O gemeente, dan wordt hier iets van dat oordeel zichtbaar over het Joodse volk. Ze verwerpen de Messias. Maar dan zegt Matthäus, kijk nu eens wat de leidslieden van het Joodse volk doen. Ze kopen een akker, maar ze houden zich ver van Jezus. En ze zeggen wel, akeldama, die akker des bloeds, en wij zijn er verder van af. Maar ze laden een ontzaggelijke schuld op zich. En daarom zal dat koninkrijk van u worden weggenomen en aan een ander volk gegeven. Gemeente. En wat is dat een diepe schuld ook zo aan het einde van ons tweede punt. Want iedere keer als dat woord akeldama klonk, akker des bloeds, werden die mensen herinnerd aan hun zonde, aan hun bloedschuld. En ze merkten het uiteindelijk niet op, want ze vertrapten Jezus bloed. En ze achten dat bloed van de Heere Jezus onrein. En gemeente, als wij jaar en dag onder dat woord zitten, onder dat evangelie van genade, onder de prediking van de zaligmaker, onder de aanbiedingen van zijn genade, en je gaat dan verder zonder Jezus nodig te hebben, dan acht je het bloed van Jezus Christus, het bloed van het Nieuwe Testament, ja, die zaligmaker onrein. En gemeente, dan hoop ik zo dat dat woord akeldama vanmorgen eens naar binnen mag gaan, akker van het bloed. En dat je als een schuldige hier in de bank zit, of thuis in het meeluisteren, of waar we dan ook zijn. En dat we moeten zeggen, Heere, nu is mijn leven een verloren leven. Want ik heb die zaligmaker altijd buiten mijn leven gehouden. ben al 40 jaar oud en ik zit al 40 jaar onder de prediking. Maar ik heb die zaligmaker nog nooit nodig gehad. Ik vertrap hem door hem niet nodig te hebben. Ben al 60 jaar oud. Ik heb onder de zuivere waarheid verkeerd. Maar ik heb Jezus Christus nooit nodig gehad. Ben 80 jaar oud. Maar ik heb dat bloed van dat Nieuwe Testament, het bloed van de Zonen Gods vertreden. Ik heb dat bloed van het testament, van dat verbond veracht. O God, gena, o God, gena. Want gemeente, het zal niet meevallen, zegt de Hebreeën schrijver. Hoeveel te zwaar de straf, meent gij, zal hij waardig geacht worden die de Zonen Gods vertreden heeft. En het bloed van het testament onrein geacht heeft, waardoor hij geheiligd was. En de geest der genade smaadheid heeft aangedaan. Ontzaglijk, gemeente, die verantwoordelijkheid die ligt wel op ons. Akkeldama, akker des bloeds, mijn hele leven, een verloren leven. En het altijd maar over me heen laten komen, al die lijden spreken. En nog nooit gesmeekt, gekermd als een onwaardige zondaar. O God, wees mij de zondaar genadig. Gemeente, als we dat gaan ontdekken, hoe ga je dat ontdekken? Door het werk van de Heilige Geest alleen. En dan mag je omsmeken, gemeente. O Heere, laat mij dat nu eens zien. Dat ik God nu nog altijd buiten mijn leven heb gehouden. Dat ik die zaligmaker altijd maar heb laten roepen en altijd maar heb laten kloppen. En dat het nu mijn schuld is. We kunnen het zo heimelijk op de Heere werpen. Dan zeggen we, ja, de Heere die geeft me dat niet. En de Heere zal me dat toch moeten schenken. En dat is allemaal waar. Maar gemeente, het is wel schuld. Het is bloedschuld. En als de Heilige Geest dat ook vanmorgen in je hart gaat werken, dan is die ontdekking toch een gezegende ontdekking. Dan kom je aan de voeten van de zaligmaker terecht. Dan kom je aan de voeten van de Heere zelf en van die zaligmaker terecht. En dan zeg je, o Heere, delg toch uit mijn schuld en al mijn zonden. Want voor die bloedschuld is er toch nog een bloedprijs. Dan mag ik je toch ook nog aanwijzen. Judas ging heen naar zijn eigen plaats. Voor Judas was er geen behoud meer toen hij daar was op die plaats van dat eeuwige berouw. Maar voor zondaren, wat ze ook gedaan hebben, die nog leven in het heden van genade, is er vandaag nog genade. Is er vandaag nog die bloedprijs beschikbaar in dat werk van de Heere Jezus Christus. O, roep dan maar wat we nu samen gaan zingen met Psalm 51, het vijfde vers. Psalm 51, vers 5. Verberg uw oog van mijn bedreven kwaad, waardoor mijn ziel gevoelt de diepste wonden. Delg toch uit mijn schuld en al mijn zonden. Psalm 51, vers 5. prediken de akker van het bloed. Met het bloedgeld betaald. Bloedgeld, het verradersgeld van Judas. Waarmee hij het bloed, het leven van de Heer Jezus overgaf. In de handen van de vijanden. Bloedschuld, aan de bloedschuld herinnerd. Want het was wel een grote schuld, ook van deze overpriesters, ja van het hele volk. Ze hadden Jezus niet nodig. Ze kochten een akker met het bloedgeld. Bloedschuld laden ze op zich. Wij allemaal hebben bloedschuld. Als we het bloed van Jezus Christus niet nodig hebben. En uw bloedprijs. Naar de bloedprijs gewezen, derde punt. En bloedprijs. Nu gaat er één een prijs betalen. De prijs betalen. Over wie gaat? Natuurlijk over de Heer Jezus Christus. Dat derde punt, dat is eigenlijk de climax. Dat is het hoogtepunt. Naar de bloedprijs gewezen. Want wat zegt Matthäus? Ja, dan gaat hij dat natuurlijk weer aan die Joodse volksgenoten schrijven. Dan zegt die oud-tollenaar, toe mijn Joodse broeders, luister eens, toen is vervuld geworden. Gaat maar nazoeken hetgeen gesproken is door de profeet Jeremia zeggende. En ze hebben de 30 zilveren penningen genomen. De waarde des gewaardeerden van de kinderen Israëls, de welke ze gewaardeerd hebben. En hebben dezelfde gegeven voor de akker des pottenbakkers, volgens hetgeen mij de Heere bevolen had. O, vergeet dan niet, het staat al in Gods woord. Het staat op recht en op waarheid pal, als op onwrikbare steunpilaren. O, dan moet je kijken wat er met Judas gebeurd is, bloedgeld van de verrader. En zie eens hoe dat volk verder gaat, een bloedschuld laden ze op zich. Maar nu gaat er één door en die gaat de bloedprijs betalen. En dat staat ook al in het woord van God. Citaat van Jeremia. Er is al ontzaggelijk veel over te doen geweest, want als je het citaat leest, dan kom je dat bij Zacharia tegen. Nou, er zijn mensen die zeggen, ja, dat klopt niet en een overschrijffout. Gemeente, laten we het maar heel eenvoudig houden. Jeremia heeft er ook over gesproken. Als je Jeremia 18 en 19 leest, dan lees je over de akker van de pottenbakker. Nog niet zo lang geleden is er eens een preek over gelezen. En dan wordt die hele geschiedenis met die pottenbakker en die akker, Dat is een geschiedenis waarin heel veel oordeel doorklinkt. En dan wordt dat door Zacharia uiteindelijk nog wat uitgelegd. En inderdaad, deze woorden komen in Zacharia 11 voor. Hè? Brengt mijn loon en zo niet laat het na. En ze hebben mijn loon gewogen, 30 zilverlingen. Doch de Heere zeide tot mij, werp ze heen voor de pottenbakker. Een heerlijke prijs die ik waard geacht ben geweest van hen. Het zou ook nog kunnen dat de profetie van Zacharia, dat gebeurde ook wel vaak, dan stond hij op de rol van Jeremia. Dan werd er zo verder geschreven op die rol. En dan wordt het genoemd naar de eerste schrijver van die rol. Maar laten we het verder laten rusten. Jeremia, Zacharia ook, ze hebben erover geprofeteerd. Er is een akker van het bloed gekocht. Het ligt zo vast in de Heilige Schrift. Die bloedprijs van Jezus is zeker. Dit moest nu allemaal gebeuren naar de bepaalde raad en voorkennis Gods. Met dat bloedgeld moest die bloedakker gekocht worden. En ondanks die bloedschuld die ze op zich laden, gaat het hier op Goede Vrijdag wel door. Want daar staat Jezus voor de stadhouder, Pontius Pilatus. En hij wordt straks bespot en weggeleid. En hij wordt straks op Golgotha aan het kruis gehangen. En dan lezen we zo aan het einde van die dag dat hij met grote stem roepende de geest heeft gegeven. En dat dat voorhangsel scheurt en dat die graven worden geopend en dat vele heiligen nog in die stad er vele zijn verschenen. Dan gebeuren die wonderen allemaal op die Goede Vrijdag, dan gaat de Heere Jezus die prijs betalen. En vergis je nu niet, als je dan leest over deze donkere geschiedenis, dat dit wel doorgaat, de bloedprijs van Sions betalende borg. En dan is dat bloed tot schrik van Jezus' vijanden, maar tot troost van alle ware gelovigen, zegt David Bruinings in een van zijn lijdenspreken, waarin hij ook dit gedeelte zo uitnemend verklaart. En dan ligt er zoveel troost ook in deze geschiedenis. En ze hebben de 30 zilveren penningen genomen. Gaat maar lezen in Jeremia. Gaat maar lezen in Zacharia. De waarde des gewaardeerden van de kinderen Israëls die ze gewaardeerd hebben. O, dan gaat het zo diep met Jezus. Dat een slavenprijs voor hem hoog genoeg is. Hij wordt niet meer geacht dan een slaaf van 30 zilverlingen. Dat moest je betalen aan iemand als je stotige os, je vervelende os, iemand een slaaf had gedood. Ja, dat was een verschrikkelijk ongeluk. Je had een os en die os die ging tekeer en die gaf een stoot. En een slaaf van de buren werd erdoor gedood. O ja, dan moest je even 30 zilverlingen geven. Meer was zo'n slaaf niet waard. Nou, zo'n slavenprijs is er nu voor Jezus. Voor een luttel bedrag wordt hij verkocht. Dan wordt hij eigenlijk op dezelfde lijn geplaatst als een gestorven slaaf. En ze hebben dezelfde gegeven voor de akker des pottenbakkers. En u zegt Matthäus, dat is nu zo'n oordeel voor dat Joodse volk. Hè? Dat is zo'n oordeel voor dat Joodse volk, want ze gaan zomaar verder. En ze gaan dat bloedgeld nemen en ze kopen er een bloedakker voor. En ze denken, nou dan is die schuld er ook weer af en dan hebben we er niks meer mee te maken. Maar denk dan eens aan die oordeelsprofetie van Jeremia. En lees dan nog eens hoofdstuk 19 over dat dal van Tofet en de dal van de zoon van Hinnom. Dat moordal. En denk dan eens aan die verschrikkelijke bloedakker die daar gekocht is met dat bloedgeld. Dan is het een oordeel. Maar gemeente, dan is het ook een zegen. Want dan ligt er in die bloedprijs alles voor vreemdelingen. Want kijk eens, dan is toch een begrafenis voor de vreemdelingen. Wat zijn dat voor mensen? Die hoorden niet bij het Joodse volk. Die hoorden uiteindelijk niet bij dat verbond van God. En als ze dan stierven in Israël, als ze daar waren, dan konden ze begraven worden op die bloedakker. En dan zegt Calvijn zo mooi, hij zegt, dan mogen we hierin ook uitzicht zien op de verlossing van de heidenen. Omdat ze in de prijs van Christus, in de prijs van de dood van Christus begrepen zijn. O, dan ligt hier toch in deze geschiedenis een glans van het werk van de Heere Jezus Christus. Dat vreemdelingen een plaats bij God om Jezus wil kunnen ontvangen. Dat daar vreemdelingen mogen gaan rusten in die bloedakker. Dat alles daar spreekt van die verschrikkelijke schuld van die mensen. En van die verschrikkelijke schuld van Judas. Maar dat er nu om Jezus wil ook zo'n bloedakker is voor vreemdelingen. Volgens hetgeen mij de Heere bevolen heeft. O, kijk dan eens die glans die daar ligt op deze bladzijde. Van die genade van de Heere Jezus Christus, waar hij die bloedprijs gaat betalen, waar hij straks zal zeggen, tetelestai, het doel is bereikt. Waarom? Om voor zijn doodschuldige volk hulp te gaan bewijzen en die prijs te gaan betalen en hun verhouding met God te gaan herstellen. Dan valt alles in het niet bij die prijs die de zaligmaker betaald. Dan mogen vreemdelingen en bijwoners, buitenstaanders bij hem plaats ontvangen. Omdat hij vreemdeling geworden is. Hoofdstuk 25, dan lees je, hè, als de Heere Jezus dan zegt, ik was een vreemdeling en gij hebt mij bezocht. Ja, zo was hij die vreemdeling. Hij wordt daar uitgestoten, uit Jeruzalem. Hij staat op dit moment voor Pontius Pilatus. En hij wordt straks naar Golgotha uitgeleid, hoofdschedelplaats, om nu voor vreemdelingen een plaats te bereiden. En dat zijn nu vreemdelingen bij God. Psalm 39, we hebben net een paar versen gezongen. Dan eindigt het: hoor Heere mijn gebed en neem een geroep ter oren. Want ik ben een vreemdeling bij u. Een bijwoner gelijk al mijn vaders, dat zijn vreemdelingen bij God. Dat zijn vreemdelingen op aarde, die trekken hier door deze wereld. Die hebben uiteindelijk hier hun plaats niet. Die zijn op weg naar een beter vaderland. Maar zulke vreemdelingen bij God, die mogen leven op kosten van de zaligmaker. Dan wordt door de bloedprijs van Jezus, dan worden hun zonden begraven. En dan wordt hun graf gekocht. En dan mogen ze op zijn kosten leven. En ook rusten. Zelfs na hun sterven, want ze zullen rusten, die vreemdelingen, op hun slaapsteden, op hun slaapplaatsen. Ieder die in zijn oprechtheid gewandeld heeft. En dat is nooit om iets in hen. Maar als je dan op een begraafplaats staat en bij het graf van een kind van God, dan mag je toch weten, daar is nu Jezus eerst geweest om ook voor deze vreemdeling een plaats te bereiden bij God. En zo gaat de Heere Jezus Christus door. Dan is op deze inktzwarte bladzijde van bloedprijs en bloedschuld toch ook de zegen van de bloedprijs van Jezus voor vreemdelingen. Vreemdelingen, houd moed. Daarom hebben we ook gezongen uit 69... Gij die God zoekt, in al uw zielsverdriet, houd aan, grijp moed. Uw hart zal vrolijk leven, nooddruftigen, veracht zijn goedheid niet. Hij zal nooit zijn gevangenen begeven. Als je dan moest zeggen: Heer, het is allemaal verzondigd. Die bloedschuld die ligt op mij. Maar o God genade, dan is er nog een plek voor vreemdelingen bereid. O, dan zegt Akeldama en het ellendige in dat land, bereid door uw sterke hand, o Israëls ontfermer, gemeente, de akker van het bloed. Deze preek is vol van het bloed van de zaligmaker. En de Heere gaf me voor deze morgen deze boodschap om in de gemeente neer te leggen. Denk nog eens aan die drie woorden, ook jullie. Kinderen, jongeren, ook jullie met wie we vanavond nog verder zullen praten over deze preek. Bloedschuld, bloedgeld, bloedschuld en bloedprijs. Bloedgeld, ga niet verder op het pad van de zonde zoals Judas verder ging en harder werd. Buig, gemeente. Bloedschuld, hoe zul je ontvlieden als je op deze zaligheid geen acht geeft? Hoe zul je ontvluchten? Er is geen slachtoffer voor je zonde. Je zult het met geen enkel excuus redden. Echt niet. Dan zal de Heere zeggen: je hebt niet gewild. Je hebt het bloed van Jezus Christus onrein geacht. Ik heb je van de vroege morgen tot de late avond nagelopen. Ik heb mijn handen uitgebreid. De hele dag, je hele leven. Tot een ongehoorzaam en tegensprekend volk. En als je dan verloren gaat, dan ga je om eigen schuld verloren. Maar er is een bloedprijs. En wat is dat vertroostend. Vreemdelingen en bijwoners. Ze worden medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods. In zijn bloedprijs ligt het leven. En dan klinkt op die dode bloedakker de roepstem van het leven. Welke roepstem? En het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt ons van alle zonden. Amen. Laten we eindigen met gebed. Heere, zegen uw woord ook van deze morgen, waar het alles ging over dat bloed van de zaligmaker, maar ons ook zo ernstig werd aangewezen, bloed, geld en bloedschuld, maar toch ook werd aangewezen die bloedprijs. En u zei voor schuldige mensen nog een bloedprijs. O Heere, mogen we dan vluchten tot dat bloed van het Nieuwe Testament, dat betere dingen spreekt dan dat bloed van Abel, dat riep om wraak. Maar dat bloed van Jezus Christus, dat spreekt nog van verzoening en vrede. Maar Heere, er is zo'n haast bij. En mogen we dan werkelijk als van die vreemdelingen alles van die zaligmaker ontvangen. En mogen die vreemdelingen wat hoop scheppen. Want hun bloed, hun tranen, hun lijden zijn dierbaar in zijn oog. O Heere, u weet ook dat er zulke mensen zijn. En wilt u dan geven, als dan alles tegen hen getuigt, ze toch zouden mogen zien op deze dag, dat dat bloed van Jezus Christus, uw Zoon, reinigt van alle zonden. Heere, ga met ons, helpt u onze ambtsbroeder vanmiddag in de leesdienst en ons in de klassesgemeente. En ook vanavond, Heere, breng ons dan nog weer samen rondom uw woord en geef zo'n gezegende zondag. Om Jezus wil. Amen. Gemeente Psalm 72, vers 7. Dat is de slotzang. We zingen nu Psalm 72, vers 7. Ontvang de zegen des Heren en gaat heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.